Goedemorgen allemaal. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om die met mij open te doen. En wel in, op te slaan het gedeelte wat we vinden in Efeze. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. En dan lezen we met elkaar het gedeelte wat gaat over de geestelijke wapenrusting. Efeze hoofdstuk 6 en dan beginnen we vanaf vers 10. En ik zou dat graag eens met u willen lezen. En dan wil ik graag nog de preek met jullie samen opdragen. Laten we eerst het gedeelte lezen. Zoals jullie zien wordt de tekst ook een aantal teksten geprojecteerd, waaronder deze. Daar schrijft Paulus verder: mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dat is het gedeelte waar we vanmorgen bij stil willen staan. En ik zou eerst graag nog de preek willen opdragen met jullie samen. Vader, ik wil u zo danken voor dit moment. Heer, als we in de eredienst eerst een moment hebben van aanbidding, dat wij voor uw troon mogen komen. Heer, met alles wat we gebracht hebben. Heer, onze aanbidding. Heer, als we een fijne week hebben gehad en u echt kunnen dankzeggen. Heer, maar ook aan het kruis mogen komen met onze zorgen, met onze moeite, die we misschien ook deze week en misschien zelfs nu op dit moment zo voelen. Heer, dat we met onze gebeden voor u mochten komen, om zo alles aan u te geven, Vader. En ik wil u zo bidden en u danken voor dit moment dat we nu stil mogen zijn. Een moment van stilte mogen kennen, Heer, om naar uw woord te luisteren. En dat u vanmorgen tot ons wilt spreken. En ik wil u bidden, Heer, dat ik geen belemmering zal zijn in het horen. Heer, en dat wij zelf, Heer, ook in staat zullen zijn, Heer, om te begrijpen, Heer, wat u vanmorgen tegen ons door uw woord wilt zeggen. Heer, dat is mijn gebed, Vader. Zegent u ons in het luisteren. Zegent u mij in het spreken. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Goed, vanmorgen deel 2. In een reeks over het onderwijs van Paulus over de geestelijke wapenrusting. En de vorige keer, dat was ergens in december, begin december. Misschien dat u dat nog kunt herinneren, hebben we het eigenlijk niet of nauwelijks gehad over de wapenrusting. Maar hebben we de geestelijke strijd, wat we vanochtend gelezen hebben uit hoofdstuk 6, bezien vanuit het licht van de eerste vijf hoofdstukken. Die vijf hoofdstukken van de Efezebrief die daaraan vooraf gaan. En wat we toen zagen, dat in het eerste deel van de brief, en dan met name in de eerste drie hoofdstukken daarvan, dat de nadruk daar ligt op het effect dat het evangelie heeft op het leven van elke christen. En Paulus leert ons daar, en hij begint zijn onderwijs in die Efezebrief door ons op te wijzen, dat onze identiteit ligt in Christus. Dat is waar de brief mee begint. Dat is wat Paulus wil dat jij en ik als eerste inzien, dat wie wij zijn, dat we dat weten, wie wij zijn in Christus. En we zagen dus dat Paulus niet in de eerste instantie kijkt naar de tegenstander. Wat je misschien geneigd bent, als je dat zo'n stuk met mij gelezen hebt, dan Je kunt er van onder indruk raken. Van het beeld dat daar van de tegenstander van de duivel wordt geschetst. Maar daar begint Paulus niet mee. Hij kijkt niet in eerste instantie naar de tegenstander. Hij kijkt ook niet in de eerste instantie naar jou en mij. Nee, voordat Paulus begint over de geestelijke strijd, probeert hij ons duidelijk te maken wat onze status is. Hoe, in welke hoedanigheid, met welke gesteldheid wij toetreden tot de strijd. Dat is het eerste waar Paulus eigenlijk de eerste aanleiding van die hele brief totdat die laatste hoofdstuk komt, dat hoofdstuk 6. Als je het gaat hebben over de geestelijke wapenrusting, ergens komt het moment dat je dat dan vers voor vers moet gaan behandelen. En dat ga ik vanaf vandaag mee beginnen. En ik begin met vers 10, het eerste vers van ons Bijbelgedeelte. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog even terug naar het volgende. Dus vorige keer ging het over je identiteit. Wie ben je? Wat is je status in Christus? En het mooie van een zere preekje is, als je iets hebt laten liggen, dat je dat de volgende keer weer kunt oppakken. En dat wil ik doen. Waarom is dat zo belangrijk? Om dat te weten. Wie je bent in Christus, wat je status in Christus is. Met andere woorden, als het gaat om de geestelijke strijd, wat mis je als je dit niet weet? Als je hier niet naar leeft? Nou, in de Bijbel vinden we twee beelden die de betekenis, de diepte, de inhoud ervan, van wat het betekent om in Christus te zijn, jouw identiteit, dat die in Christus is, dat die uitdrukken. Twee beelden. Het eerste vinden we in 1 Korinthe hoofdstuk 15. En laten we daar eens naar dat voorbeeld kijken. Daar schrijft Paulus het volgende. Hij zegt, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Paulus zegt, Christus is de eersteling en bij zijn komst zullen wie van Christus zijn levend gemaakt worden. Paulus maakt hier duidelijk dat jij of in Adam bent of in Christus. Met andere woorden, jouw identiteit, wie jij bent, bepaal je niet zelf. Het wordt niet bepaald door jou, nog door je omgeving. Jouw identiteit, zegt Paulus, ligt in of Adam of in Christus. En om dit uit te leggen, dat onze identiteit inderdaad of in Adam ligt of in Christus, gebruikt Paulus het beeld van de eerstelingen. Eerstelingen, dat is de eerste vrucht van de oogst. En hij zegt dat er twee eerstelingen zijn, die van de oude mens, Adam, en die van de nieuwe mens, in Christus. En ik denk dat dit beeld dat Paulus hier aanhaalt, dat dat teruggrijpt op de eerste vruchten die door God geschapen zijn op de derde dag in de schepping. En dat lezen we in Genesis hoofdstuk 1. En dan lezen we dat God maakte, hij zegt, zaaddragend gewas. Dat lezen we daar. Zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun vrucht soorten, naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is. Ik lees dat nog eens. Zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is. Het zaad is in de vrucht. En als je die vrucht neemt, wat je er ook mee doet, waar je het ook naartoe brengt, dat doe je dus ook met het zaad dat in die vrucht zit. Het zaad gaat waar de vrucht gaat. En zo is het ook als het gaat om Adam of Christus. Als je in Christus bent, dan is jouw identiteit, jouw status in hem. Jij en ik, wij zijn als het ware als het zaad in de vrucht. Wij moeten uit Adam genomen worden en geënt worden in Christus. Wij moeten als het ware opnieuw geboren worden uit onze oude status en opnieuw geboren worden in Christus. En nu komt het. Wat betekent dit nou? Dat als jouw identiteit inderdaad in Christus is, dan betekent dus dat je net als dat zaad één is met de vrucht, dat wij dus één zijn met hem. Eén met Christus. Dat als ik dus straks, en jij en ik, straks voor Gods troon komen, dan is daar maar één. Wij zijn één in Christus. Dus als ik voor Gods troon kom, voor zijn heilig aangezicht, dan sta ik daar niet ongekleed voor hem, naakt. En dat al mijn tekortkomingen, de mislukkingen van mijn leven, dat die voor iedereen zichtbaar zou zijn. Nee, zegt Paulus. En Paulus is hier geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij zegt, nee, je bent bekleed met Christus. Je bent in hem. En dat is het eerste beeld. Dat is het eerste wat dat betekent om in Christus te zijn. Maar de Bijbel geeft ons een tweede beeld. Wat het betekent om dat jouw status, jouw identiteit in Christus ligt. Wat de diepte daarvan is. En dat beeld wordt geschetst in de vorm van een huwelijk. En ons gedeelte van morgen gaat over Efeze 6. In het hoofdstuk ervoor, Efeze 5, schetst Paulus het beeld van een huwelijk. Hij zegt daar dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw zal hechten, en dat die twee zullen zijn tot één vlees. En Paulus zegt, als hij het hierover heeft, dat dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus hij zegt dat de relatie die er is tussen de gemeente en Christus, dat er één is van een huwelijk. En heel veel jaren later heeft Martin Luther ditzelfde beeld gebruikt om het evangelie uit te leggen. Martin Luther zei, het is als een koning, een grote koning, die trouwt met een prostituee. Een vrouw die met mannen slaapt voor geld. Deze prostituee kan zichzelf niet de vrouw van deze grote koning maken. Wat ze ook doet. En wat ze ook niet doet. Die vrouw wordt van hem door zijn huwelijksbelofte. En die grote koning zegt tegen haar, alles wat ik ben, dat geef ik aan jou. En alles wat ik heb, dat geef ik aan jou. En op die manier geeft die grote koning aan deze grote zondaar de status van het koningschap en alles wat hij heeft. En als het aan haar beurt is om haar huwelijksbelofte uit te spreken, dan zegt zij tegen hem, alles wat ik ben, dat geef ik aan jou. En alles wat ik heb, geef ik aan jou. En zo deelt die arme zondaar al haar zonde, haar dood, de gevolgen van haar zondige leven, het oordeel aan haar koning Jezus. En zo legt Luther uit, kan de zondaar, wanneer hij straks geconfronteerd wordt met haar zonde en de gevolgen ervan, zeggen, ik heb gezondigd, maar, mijn Christus, die de mijne is, heeft niet gezondigd. En alles wat hij is, dat ben ik. En alles wat ik ben, mijn zonden, mijn dood, het oordeel over mijn leven, dat heb ik aan hem gegeven. En dus, in dit beeld, die eenheid dat wij in Christus zijn, dat geeft ons die bijzondere zekerheid dat wij God de Vader, dat wij hem Vader mogen noemen. Abba. En dat dat ik als zijn zoon en jij als zijn dochter, dat we mogen uitroepen, Vader, help mij, red mij. En dit te weten, dat verandert alles. En zo in die wetenschap, met deze twee beelden, dat wij in Christus zijn. Dat wij net als die prostituee, dat wij Jezus Christus toebehoren. Wij zijn van hem, Wij zijn zijn eigendom. Kunnen we dit Bijbelgedeelte, Efeze 6, vers voor vers gaan behandelen? En zoals gezegd, ik begin bij vers 10. En daar lezen we... Jesef, de volgende, vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, het eerste wat direct zou op moeten opvallen, is wat Paulus hier niet zegt. Paulus zegt niet, als de dag van het kwaad komt, vers 13, ren dan hard weg. Staat hier niet. Of als de vurige pijlen van de boze komen, verstop je dan. Nee. Het eerste wat duidelijk wordt is wat Paulus zegt, dat we de strijd moeten aangaan. Wij zijn als christenen geroepen voor de strijd. We zijn niet geroepen voor een relaxed leventje. Dat als je nadat je tot bekering bent gekomen, dat je dan een ticket krijgt, daar ergens een fijn, warm oord, dat je daar kunt rentenieren totdat Jezus terugkomt. Hoe aanlokkelijk dat ook klinkt en lijkt, daar zijn we niet toe geroepen. We zijn opgeroepen en geroepen om te strijden, te vechten, te worstelen. En we kunnen daarin een voorbeeld nemen aan Mozes. Kijk maar eens wat Paulus over hem schrijft in Hebreeën, hoofdstuk 11. Daar staat, vanaf vers 24, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. En waarom deed hij dit? Ik stop hier nu, maar het belangrijkste komt. Vers 26 gaat verder. Dat deed hij, want hij had, dat schrijft Paulus daar, het loon voor ogen. De Bijbel leert ons dat Mozes, deze Mozes waar Paulus het hier over heeft, werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Waaronder natuurwetenschappen, sterrenkunde, medicijnen, filosofie en rechten. Hij volgde zowel politieke als militaire opleidingen in de tempel van de God van de Zon. Dat was zeg maar in de huidige tijd het Harvard van Egypte. Daar was Mozes en daar kreeg hij zijn opleiding. En daarnaast was Mozes ook nog een geslaagd veldheer. En dit weten we omdat de geschiedschrijver Josephus melding maakt van Mozes' successen in veldslagen tegen Ethiopië. En kortom, hier als kleinzoon van de farao stond Mozes eigenlijk alles ter beschikking. Mogelijk zelfs nog de opvolging van de farao. En dat alles gaf hij op. En wat kreeg hij ervoor terug? Het gedeelte staat er nog. Hebreeën 11 zegt, de smaad en de nood van zijn volk. Zie je het voor je? Wat hij opgaf? En wat hij ervoor terugkreeg? We weten niet of dit een moeilijke beslissing is geweest voor Mozes. Of hij er lang over heeft hoeven nadenken, dat zegt de Bijbel niet. Maar het is wel duidelijk wat hij ervoor heeft opgegeven. Ga na. Zie het maar even alsof het hier opgestapeld wordt. De schatten van Egypte. De toekomst die hij voor hem lag, de eer, de liefde van de dochter van Farao en Hebreeën 11 zegt, kunnen genieten van de zonde. Dat alles gaf hij op. Maar dan, zegt Hebreeën, als hij volwassen is, als hij 40 jaar is, neemt Mozes een besluit. En het geloof uit zijn kinderjaren, dat geeft de doorslag. Paulus zegt het zo. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Mozes weigerde om zo langer door te gaan. En zeg maar, deze uitdrukking, dit weigeren, dat duidt niet op een impulsieve actie. Mozes nam dit besluit niet omdat er iets is misgegaan in zijn geschiedenis, in zijn jeugd. En dat is er, hè, want hij had een Egyptenaar doodgeslagen. En dat er dus iets was misgegaan en dat hij geen andere optie had. Nee, het was een bewuste, doordachte beslissing van een volwassen man. En wat gaf de doorslag? Waarom koos hij voor de strijd? Hebreeën 11 zegt dat hij dat deed om twee redenen. De smaad van Christus en het loon dat hij voor ogen had. Dat eerste, de smaad van Christus, dat is best wel opmerkelijk te noemen dat dat hier genoemd wordt. Want het zou nog 1400 jaar duren voordat Jezus geboren zou worden. Maar Mozes mocht dat al zien. Hij mocht Gods plan al zien. Hij mocht gaan zien hoe het smaad van Christus zijn deel zou worden. En hoe dat Jezus naast Mozes zou gaan op de weg die hij nu gekozen had. Mozes zag dat en dat maakte voor hem het besluit eenvoudig. Dat is wat hij wilde. Daar kon niets of niemand tegenop bieden. Dat was het eerste. En het tweede wat bij Mozes de doorslag gaf, was dat het loon wat hij voor ogen had. Er staat jou en mij een beloning te wachten als we de strijd aangaan. Een beloning die elke verwachting te boven gaat. Geloof me dat maar, waar we geen voorstelling van kunnen maken. Maar de tegenstander, die wil ons laten geloven dat alle beloningen alleen in dit leven zijn. Nu, hier. Hij zegt, je moet wel gek zijn als je leeft voor een beloning straks in de hemel. De hemel? Dat is een bedenksel. Dat bestaat niet. Het gaat om hier en nu. En kies voor alles wat je nu bij elkaar kunt verzamelen en geniet daarvan. Dat is wat de tegenstander je wilt laten geloven. Maar God gaat in de tegenaanval. Met steeds opnieuw ondenkbare beloften. En wat de strijd ook is, hoe hard dat het ook is, hij belooft dat hij je keer op keer weer zal oprichten. En hij geeft je een vreugde die elk verstand te boven gaat. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in de bergrede, waar we als gemeente al een hele tijd bij stilstaan, in Matthäus 5, vers 11 en 12. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. De Satan zegt, het gaat om nu. Live your life to the max. Dat is wat de Satan zegt. En God zegt, het gaat om straks. Het gaat om de eeuwigheid. Het gevaar van een preek als deze, tussen aanhalingstekens, als het gaat over de geestelijke strijd, is dat je het buiten jezelf plaatst. Je hoort mij wel spreken hier. En als je jong bent en je wordt straks gevraagd in de auto van waar gaat het over, dan kun je dat misschien ook nog wel uitleggen. Maar op een of andere manier raakt het je niet. Tenminste, niet echt. Misschien zit je hier vanmorgen en denk je, geestelijke strijd? Waar heb je het over? Welke strijd? Misschien zit je, tussen aanhalingstekens, veilig in jouw Egypte. Net als Mozes destijds, toen hij nog jong was. Zit je aan het hof van Farao? Gaat het je goed? Kun je studeren? Heb je vrienden? En heb je eigenlijk alles wat je hartje begeert? Strijd? Welke strijd? Nou, laat ik je dan dit zeggen. Er is geen neutraal terrein in het universum. In het universum wat God gemaakt heeft, waarin wij leven, is geen neutraal terrein. Elke vierkante centimeter, elke fractie van een seconde, komt de Heer God toe. En de Satan op zijn beurt eist het terug. En in deze strijd zijn jij en ik niet neutraal. Voor het Nederlandse leger word je geselecteerd. Je meldt je aan en je wordt na een keuring aangenomen, wel of niet. En als je dan kleurenblind bent, zoals ik, of je linkerbeen iets langer of korter is dan je rechterbeen, dan word je niet aangenomen. En misschien herinner je die wervingscampagne nog wel van een aantal jaren terug. En er waren t-shirts van, geschikt of ongeschikt. Je wordt aangenomen of niet aangenomen. Je voldoet of je voldoet niet. Maar zo gaat dat niet op voor de geestelijke strijd. Of je wilt, ik denk niet dat er iemand is hier die wil, of dat je niet wilt, je wordt aangenomen. Je valt niet af. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Wij zijn als christenen geroepen voor de strijd. Want zegt Petrus bijvoorbeeld, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Met andere woorden, hier en nu, wij bevinden ons op oorlogsterrein. Ik ben eens met iemand door een achterbuurt gereden, een slum in Philadelphia in de Verenigde Staten. Dat was per ongeluk, dat was niet met opzet. Nou, hoe wist ik dat ik me in zo'n achterbuurt bevond? Dat was niet omdat ik een bordje had gezien met achterbuurt hupplepup erachter. Nee, toen ik daar in die auto voor het stoplicht stond te wachten en ik om me heen keek, wist ik dat ik op de verkeerde plaats was, in een slum, en dat ik maar gauw beter de deur op slot kon doen in de hoop dat dat zou helpen. Ik bevond mij op oorlogsterrein. Maar als je thuis bent en je op de bank zit, warm en veilig, of je bij je vrienden bent, of bij je collega's op je werk, dan lijkt die strijd soms zo ver weg. Maar hij is er wel. Als ik een troep, zeg maar, goed wel doortrainde militairen zou droppen in een gebied waar oorlog is, maar ik zou ze het niet van tevoren vertellen, geheid dat er dan velen zullen sneuvelen. Los van dat ze goed getraind zijn, als ik ze niet van tevoren vertel dat er een oorlog gaande is. En precies hetzelfde overkomt onze jeugd, onze kinderen, als wij ze onvoorbereid laten gaan. Hetzelfde overkomt jou en mij, als wij ons niet realiseren dat er een oorlog gaande is, een hevige strijd. En apostel Paulus waarschuwt ons vanmorgen dat wij ons niet op neutraal terrein bevinden. Ergens veilig, ver weg van de frontlinie. Nee, je bevindt je op oorlogsterrein. Midden in een slam. Midden erin. En die bewustwording, dat zou alles moeten veranderen. En dat is het eerste waar Paulus ons vanmorgen en waar ik jullie vanmorgen op wil wijzen. Het is oorlog. En het draait om ons. Het tweede is dat apostel Paulus ons wil duidelijk maken dat wij in die strijd het niet in onze eigen kracht kunnen aangaan. We hebben het gewoonweg niet in ons. Het probleem is dat niemand, niets en niemand in staat is, geschikt is om de strijd aan te gaan. Wie kan stand houden tegen zulke massa's, hordes van kwaadheid, met al hun subtiliteiten en boosachtige krachten? We zouden ons allemaal, en ik wil je dat niet aanpraten, maar zwaar depressief moeten voelen. En compleet, volkomen hulpeloos, als het allemaal van ons af zou moeten hangen. Ik vond het mooi dat er vanmorgen ook voor over gebeden werd, dat het evangelie is altijd realistisch. Het evangelie uit Gods woord verhult nooit de waarheid, nog geen jota. Het geeft nooit een valse voorstelling van feiten. Een evangelie dat je zou horen, dat leert dat het leven van een christen er een is van rust, zonder zorgen, zonder ziekte, zonder problemen, zonder strijd, is geen echt evangelie. De evangelie geeft de waarheid. En het evangelie wat wij in de Bijbel vinden, in het Nieuwe Testament, dat leert ons dat het leven van een christen er een is van strijd. Paulus zegt ons hier in dit gedeelte eigenlijk maar twee dingen. Het eerste in vers 10. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dat is het eerste. En dan het tweede, in vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. That's all. Twee dingen. En beide zijn noodzakelijk. Je kunt het ene niet doen zonder het andere. Maar let op. Let op de volgorde waarin Paulus ze plaatst. Hij zegt niet dat wij eerst de wapenrusting moeten aantrekken. En dan om gesterkt te zijn en gesterkt te worden in de Heere. Dat zegt hij niet. De volgorde is andersom. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dan bekleed u met de hele wapenrusting van God. Oké, duidelijk. Maar hoe doe je dit? Het te lezen, herhalen en misschien nog eens herhalen, dat is niet genoeg. Maar wat dan? Wat betekent dit dan als Paulus zegt, word gesterkt? Wat betekent dat in de praktijk? En daar wil ik eens met je over nadenken. En misschien ben je dat inmiddels wel van mij gewend. Het eerste is, wat is het niet? Nou, het christelijk geloof is geen vorm van psychologie. Het is geen psychologie. Als jij en ik de Bijbel veranderen in een medicijn, zeg maar als een paracetamol, iets wat tijdelijke verlichting geeft, maar niet dat je echt weet van het hoe en waarom, dan is het effect niet blijvend. Dat is het niet. Nou, wat is het dan wel? Hoe kun je zeg maar wat Paulus ons hier leert toepassen in je dagelijkse leven? Paulus leert ons hier drie lessen. Eerste is, hij zegt, word gesterkt. Het eerste wat we ons moeten realiseren is dat het dus belangrijk is om sterk te zijn. En waarom? Omdat de tegenstander sterk is. Krachtig. En nooit, zegt Paulus, moet je die kracht van de tegenstander onderschatten. De Bijbel leert ons dat de aartsengel Michael niet lichtvaardig, dus niet ondoordacht tot de duivel durfde te spreken. Toen hij eens reden twistte, een woordenwisseling had met de duivel over het lichaam van Mozes, bracht de aartsengel Michael geen oordeel van lastering tegen de duivel uit. Alles wat Michael tegen hem zei was, mogen de Heere u bestraffen. Judas 9 vind je dat. Dus een eerste hele praktische reden wat Paulus ons hier leert is dat wil je in staat zijn om stand te houden, wil je op de dag van het kwaad stand kunnen blijven staan, dan zul je gesterkt moeten worden in de kracht van de Heere, in de sterkte van zijn macht. Dat is het eerste. Je moet wel, want de tegenstander is sterk en machtig. Het tweede is, en dat hangt er direct mee samen, is dat wij ons bewust moeten zijn van onze eigen zwakheid. En dat we hulp nodig hebben. Paulus is hier niet alleen bezorgd om vanwege die kracht van de tegenstander. Hij is hier evenzeer bezorgd om vanwege jou en mijn zwakheid. Ons gebrek aan kracht. En heeft Paulus hier een punt? Maakt hij zich terecht zorgen om jou en mij? Ja. Now enough. Kijk maar eens naar het begin in de Bijbel. Daar vinden we een man genaamd Adam. En Adam was zonder zonde. Hij was, zeg maar, perfect. Maar dan wordt hij geconfronteerd met de duivel. Met zijn listige verleidingen, zoals Paulus dat in Efeze 6 vers 11 noemt. En hoewel dat Adam perfect was, hoewel hij een intieme omgang met God had, toch faalde hij. En eigenlijk, als je dat terugleest, was hij een makkelijke prooi. Die subtiliteit van de tegenstander, van de Satan, zijn bewering dat God tegen de mens was en dat God oneerlijk was tegen de mens, dat was te veel voor Adam. En Adam viel. Dus wanneer de duivel jou aanvalt, wie ben jij dan? Wie zijn wij dan als mens? Zelfs een mens die volmaakt is gemaakt naar het beeld van God, Adam, viel ten prooi. En als Adam in die volmaakte staat valt, wie zijn wij dan? Wie zijn wij dan wel niet dat wij wel stand zouden kunnen houden tegenover diezelfde tegenstander? Maar als je verder kijkt dan dat, alles wat daarna volgt in het Oude Testament, de aartsvaders, de koningen, de profeten, ze vielen allemaal. Niet één van hen was bestand tegen de duivel. En dit is het getuigenis van alle heiligen, van alle eeuwen. Dit beurt niet echt op. Wat doe je dan? Les 1 was, herinner je nog, je moet je realiseren dat je sterk moet zijn. De tegenstander is sterk. Les 2, zegt Paulus, je weet dat je uit jezelf zwak bent. Maar dan? Wat moet je dan? Dan is daar Paulus zijn derde les. Hij zegt dat je moet realiseren dat de Heere sterk is. Dat hij machtig is. Luister nou wat Paulus zegt en onderzoek zijn woorden in detail. Hij zegt, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wat wil Paulus ons hier zeggen? Wat bedoelt hij bijvoorbeeld met de sterkte van zijn macht? Nou, wat duidelijk is, is waar het hier om gaat. Het gaat om Gods macht. Paulus zegt, hij verwijst hier naar de sterkte van Gods macht. Dus het gaat om Gods macht. En wat is dan het verschil? Ik zei, we gaan op de details letten. Wat is het verschil tussen sterkte aan de ene kant en macht aan de andere kant? Macht is iets wat je hebt. Is iets wat je gegeven is. Macht duidt op iets wat zeg maar inherent is. Wat van binnen ingeworteld is. Dat is macht. En sterkte, dat wijst naar de uiting van die macht. De demonstratie van die macht. En dus door het zo uit te drukken, de sterkte van Gods macht, maakt Paulus duidelijk dat er een enorm grote reserve van kracht aanwezig is bij God. Enorm. Met andere woorden, zoals hij het hier uitdrukt, weet je, als je ergens over zou moeten twijfelen, niet daaraan. Je hoeft niet te twijfelen over wat God kan. Paulus zegt, kijk naar hem. Kijk naar zijn macht. Je hebt naar de tegenstander gekeken, zegt Paulus. Ik heb je naar jezelf laten kijken. En daar sta je te bibberen in je zwakheid. Wel nu, zegt Paulus, kijk naar hem en word gesterkt in de Heere. Kijk naar hem. Wees je bewust van alle reserves, van alle macht dat in God aanwezig is. En dat beeld zien we terug in het hele Nieuwe Testament. Overal. In hem, zegt apostel Paulus tegen de Colossenzen, in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Colossenzen 2 vers 9. Het is daar in hem. Dus, word gesterkt in de Heere betekent, overdenk wie hij is. En zijn macht, onderzoek dat. Het betekent dat je gaat opkijken naar hem op het moment dat je in die strijd bent. En dat je herinnert aan al datgene wat God, wat over hem geschreven staat in de Bijbel. Dus eigenlijk zegt Paulus hier met zoveel woorden, ga terug en open je Bijbel. Ook al ben je net tot geloof gekomen, misschien al 50 jaar, begin de Bijbel opnieuw te lezen. En met die bril op dat je wilt weten, wie is hij? Wie is God? Wie is Jezus? En wat zegt de Bijbel over zijn macht, over de sterkte van zijn macht? En om je te helpen op weg te komen, geef ik je 3 voorbeelden tot slot. Het eerste waar je dat ziet, die sterkte en de macht van God, van Jezus, is in de wonderen die hij deed. Bijvoorbeeld wanneer hij demonen uitdrijft. Als je dat leest, de demonen in de Bijbel vormen voor Jezus geen enkel probleem. In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus demonen opdrachten geeft. Hij kan ze uitdrijven. Hij spreekt met macht en autoriteit. Dus de Bijbel schetst ons het beeld van de meester. En de demonen die komen tot Jezus en zeggen: wij weten dat u de heilige van God bent. Een ander voorbeeld. Toen de Heer Jezus werd verzocht, deed de duivel dat zelf. Hij liet het niet over aan een van zijn afgezanten. Nee, hij deed het zelf met al zijn listige verleidingen. En waarom deed hij dat? Waarom nam de duivel hier zelf de leiding? Nou, omdat hij zich donders goed realiseerde dat dit het grootste probleem is waar hij ooit mee geconfronteerd zou worden. En dus zocht hij Jezus zelf op. En verzocht hem maar liefst 40 dagen en 40 nachten lang. Maar de duivel werd verslagen. En de Heer Jezus weert hem af met de woorden van de Bijbel. En de duivel wijkt verslagen. En daar moeten we bij stilstaan, zegt Paulus. Daar moeten we over nadenken. Er is niet zomaar een klein detail, iets wat in het leven van Jezus is gebeurd. Nee, dat is gebeurd voor ons. Zodat als wij oog in oog met diezelfde tegenstander komen te staan, dat het ons helpt om naar hem te kijken en het van hem te verwachten. Paulus zegt, maak hier gebruik van deze wetenschap, van dit te weten. En neem het tot je en word gesterkt in de sterkte van zijn macht. En een derde, tenslotte en vooral, toont Jezus zijn macht aan het kruis en in de opstanding. Het kruis leek even de overwinning te worden van de duisternis. De geestelijke machten dachten echt zo dat dat zo was, dat ze Jezus nu eindelijk hadden. De duivel dacht dat en ook zijn handlangers. En de wereld, de mensen die eromheen stonden, idem dito. Maar Jezus zelf, als hij vooruitkijkt naar het kruis, wat hij zegt in Johannes 12, vers 31. Hij zegt daar, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En dus, kijk naar het kruis en overdenk het. En dan als je daar bent, ga dan verder en kijk naar de opstanding. Psalmen zegt dat Jezus verscheurde de banden van de dood. Jezus triomfeert over de laatste tegenstander en de gevolgen van de zonde en het kwaad. En denk dan nog eens terug aan het voorbeeld van Martin Luther. Dat huwelijk tussen de prostituee en die grote koning. Eigenlijk is alles terug te brengen tot dit. Hem kennen. En de volgende keren, wanneer we de verschillende onderdelen van de wapenrusting gaan bestuderen, zeg maar als we de overige versen, vers 11, 12 en verder van hoofdstuk 6 gaan behandelen, dan gaan we ontdekken dat elk vers, elk onderdeel van die geestelijke wapenrusting allemaal daarop wijzen hem te kennen, wie hij is en de sterkte van zijn macht. Laten we nog een moment samen stil zijn. Zo danken, Vader, wat ook in het gebed vanmorgen genoemd werd, Heer, dat u ons niet aan het lot overlaat. Maar dat u ons voorbereidt, Heer. Hier door uw knecht, Heer, door de apostel Paulus. En ik wil u danken dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Heer, dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. Heer, dat u in ons wilt wonen en leven. En ik wil u zo bidden, Heer, dat als we straks naar huis gaan, Heer, dat dit niet geroofd zal worden. Heer, dat we mogen opkijken naar u, Heer Jezus. En dat we ons mogen sterken in de sterkte en de kracht die u is, in hem. Heer, dat we u mogen zoeken. Heer, dat we als we in onze stille tijd hebben, Heer, dat we ons mogen zien als voorbereiding op de strijd die gaat komen. En dat we ons mogen gaan verdiepen, gaan onderzoeken. Gaan ontdekken, Heer, wie u bent. En wie we mogen zijn in u. Dat we geborgen en beschermd zijn in de Heer Jezus zelf. Heer, daar willen we u voor danken. Zegent u ons daarin, Heer. In Jezus' naam. Amen.